Wij lezen, de Heere is aan het woord, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Tot zover deze eerste lezing en dan ook nog een gedeelte uit Johannes 16. Johannes 16 vanaf vers 5. Johannes 16 vanaf vers 5. De Heere zegt, en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u, beter dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. De toekomst, de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover de Bijbellezing deze avond. Mensen, iedereen heeft een vriend nodig. Iedereen heeft een vriend nodig. Een van de meest meelijwekkende uitspraken ooit die mij ter oren zijn gekomen luidt: ik heb in de hele wereld niet één vriend. Wat een vreselijk iets. Een wereld met 7 miljard mensen. En dan niet één vriend hebben. Dat raakt je hart. En wat zou je voor zo iemand kunnen doen? Natuurlijk kunnen we zeggen dat de Heere God een vriend wil zijn. Net zoals hij dat was voor Mozes. Zoals we lezen in Exodus 33 vers 11. Dat de Heere God met hem sprak als met een vriend. Ook Abraham wordt de vriend van God genoemd. En de Heere was zijn vriend. Jacobus 2, 23. En hebben we deze morgen ook niet gezongen. Welk een vriend is onze Jezus. Een vriend. We hebben allemaal een vriend nodig. Wat zouden we tegen vriendloze mensen kunnen zeggen? Nou, dat de Heere een vriend voor je wil zijn, zeker. De vriendschap van de Heere wordt in ons leven door de Heilige Geest vervuld. Want de Heilige Geest is de geest van de Vader en de geest van de Zoon. En die geest woont in ons. Wij zijn bewoond door God, de Heilige Geest. En hij wil onze vriend zijn. Wij zijn bewoond door God, de Heilige Geest. Iedere mens die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof is gekomen, tot wedergeboorte is gekomen, wordt op datzelfde moment door de Heilige Geest in het lichaam van Christus gedoopt. Op datzelfde moment dat iemand een kind van de levende God wordt, ontvangen wij de derde persoon van de heilige drie-eenheid, de Heilige Geest, in zijn volheid in ons leven. Romeinen 8 zegt, indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 12 vers 13, want wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En allen zijn wij met één geest gedrenkt. Efeze 1 vers 13 en 14 onderwijst ons diezelfde waarheid. Namelijk dat elke gelovige zonder uitzondering de Heilige Geest in zijn volheid heeft ontvangen. Op het moment dat wij tot geloofsovergave komen aan de Heer Jezus Christus. Goed, nadat we dat gezegd hebben, lijkt het toch op een of andere manier dat veel mensen met deze boodschap niet geholpen zijn. En misschien dat er ook in uw leven, ondanks deze wetenschap, momenten zijn dat je hulpeloos en eenzaam voelt. Je bent op de hoogte van deze waarheid en toch, toen het erop aankwam, op die momenten dat het erop aankwam, heeft het je niet echt geholpen, heeft het je niet bevrijd uit de klauwen van de verlatenheid en de eenzaamheid. Waarom heeft het je niet geholpen? Waarom heeft het je niets gedaan? Een van de antwoorden zou kunnen zijn dat je mogelijk, heel misschien, eigenlijk niet weet wie de Heilige Geest is. Dat zou kunnen. Als we over de Heere God, de Vader, spreken, kunnen velen daar wel iets over hem vertellen. Over de Heer Jezus kunnen we ook wel iets vertellen. Maar wat blijkt, er zijn veel gelovigen die eigenlijk geen helder besef hebben van wie de Heilige Geest van God is. Mogelijk komt het daardoor dat we wat dit betreft onzeker zijn. En als het gelovigen zijn die het wel weten, zijn ze misschien niet bereid om de kennis die we vanuit de schrift over de persoon van de Heilige Geest hebben, toe te passen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. We weten dat de Heilige Geest met ons is, dat hij in ons woont, maar we maken niet de vertaalslag naar de praktijk van ons leven. Het blijft, zeg maar, intellectuele kennis. Het blijft iets in de bovenkamer, maar het doet feitelijk niets praktisch voor je dagelijks leven. En dan heb je ook nog mensen die deze kennis hebben, maar die zichzelf liever beklagen en die zich koesteren in zelfmedelijden, dan dat ze deze verlossende waarheid uit de schrift door het geloof in actie gehoorzamen. Nou, laten we vandaag beginnen om iets aan deze situatie te doen, door met elkaar de Bijbel maar eenvoudig te gaan lezen over de persoon van de Heilige Geest. En ten eerste leren wij dat de Heilige Geest een persoon is. Vanmorgen hebben we gesproken over het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Vanmiddag heeft u in allerlei groepen met elkaar gesproken over het werk van de Heilige Geest in de levensheiliging. En vanavond spreken wij met elkaar niet over datgene wat de Heilige Geest doet, maar over wie de Heilige Geest is en wat dat voor implicaties heeft, wat dat betekent voor u en mij op de praktijkvloer van ons dagelijks leven. En als eerste punt wil ik noemen dat de Heilige Geest een persoon is. Mag ik u voorstellen de derde persoon van de heilige drie-eenheid, God de Heilige Geest, hij is een persoon. En dat is uitermate belangrijk. Onze verhouding, onze relatie met de Heilige Geest van God is uitermate belangrijk. Dr. Torrey, een Amerikaanse evangelist en leraar uit de voorgaande eeuw, had de gewoonte om in bijna iedere stad waar hij een serie lezingen gaf, één avond te gebruiken om te spreken over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En hij zegt in dit boek, in zijn boek over dit onderwerp, dat hij dit een van de moeilijkste onderwerpen vond om in het openbaar te bespreken. Maar dat telkens aan het slot van de boodschap meer mensen reageerden om te vertellen van persoonlijk ontvangen zegen dan welke andere boodschap ook. Nou, dames en heren, mannen en vrouwen, misschien dat dit wel een illustratie is, dat dit iets zegt over het belang van dit ogenschijnlijk onbelangrijke of technische onderwerp. De persoonlijke betrekking tot de geest is de basis van het geestelijk leven. Je kunt geen goed geestelijk leven hebben, tenzij je een goede verhouding, relatie hebt met de geest van God, die in feite aan de basis staat van ons geestelijk leven. Ook denk ik dat gezien de tijd waarin we leven het belangrijk is om een dergelijk onderwerp te bespreken, want van alle kanten wordt geprobeerd, bewust of onbewust, wordt moeite gedaan om de Heilige Geest van God van zijn persoonlijkheid te ontdoen. Om hem te reduceren tot een soort magische kracht, de force, zeg maar, de energie, het hogere, en het vage. En het is een belangrijk verschil of hij een persoon is of een onbelangrijke kracht of force. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Ja, de Satan, de vijand van God en Gods kinderen, wil ons heel graag doen geloven dat de geest van God geen levende persoon is. Ja, dat hij niet meer is dan een in ons alle aanwezige kracht en energie. En dat komt vrij op het moment dat wij enthousiast worden met elkaar. Zeggen, oh, de Heilige Geest werkt. En dat is dus in feite de energie van ons allemaal gebundeld. Nou, dat is het dus niet. In ditzelfde gedachtegoed lezen we over de idee dat wij samen als mensen het goddelijke zijn. De persoonlijke God is in deze gedachtegang ook dood. Lang leven de God in ons. Dat is de zogenaamde New Age theologie, wat in feite niets anders is dan het in het nieuw gestoken Oosterse heidendom, Oosterse religie in andere verpakking, in een ander jasje. En het is opvallend dat deze dwaling reeds in de vroege kerkgeschiedenis voorkwam. Want wij lezen in de kerkgeschiedenis dat rond 320 na Christus een zekere prediker, Arius uit Alexandrië in Egypte, leerde dat de Heilige Geest niet meer was dan een uit God voortvloeiende energie of kracht. Geen persoon, maar een uit God voortvloeiende energie. En deze leer werd in 381 na Christus op het Concilie van Constantinopel met kracht verworpen. Ja, door de eeuwen heen hebben bijbelgetrouwe gelovigen en bijbelgetrouwe uitleggers van de schrift de Heilige Geest geëerd als God en als persoon, gelijk aan de Vader, gelijk aan de Zoon. En het is van fundamenteel belang voor ons geestelijk leven dat wij weten wie de Heilige Geest is. Nou, wanneer wij zeggen dat de Heilige Geest een persoon is, dan bedoelen wij daarmee niet dat hij een lichaam heeft. Hij heeft geen lichaam van vlees en bloed. De Heilige Geest is een geest. Niet het lichamelijke kenmerkt het persoonlijke. De persoonlijkheid wordt gekenmerkt door gevoelens, door emoties, wil en verstand. U als persoon wordt gekenmerkt door intellect, emoties, keuzemogelijkheid. Het feit dat je kunt denken, voelen en beslissen, maakt de persoon. En de Bijbel leert dat de Heilige Geest alle drie doet. We hebben dus vanavond een beknopte pneumatologie. Dat wil zeggen, de leer van de Heilige Geest in een notendop. Het is een wat technisch onderwerp, maar van fundamenteel belang. allereerst de Heilige Geest denkt. De Heilige Geest denkt. Hij heeft verstand, hij weet dingen. In 1 Korinthe 2 vers 11 schrijft Paulus, wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is. Wat de gedachten van God zijn, dan de geest van God. Nou, hier wordt het weten, kennis, aan de Heilige Geest toegeschreven. Hij kent Gods belangen, Gods gedachten en openbaart deze, maakt deze bekend, onthult het. Hij wordt de geest van raad en kennis genoemd. Jesaja 11 vers 2. Dus de Heilige Geest heeft verstand, heeft kennis, weet dingen. Daarbij voelt de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft emoties. In Efeze 4 vers 30 lezen we bedroef of krenk. Kwets de Heilige Geest niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Bedroefdheid, iemand krenken, kwetsen, is een teken van iemands persoonlijkheid of iemands emoties. En de Heilige Geest kun je bedroeven over wat er misgaat in je leven. Waarschijnlijk dat een aantal van u, aantal van ons, de Heilige Geest vandaag hebben bedroefd. We hebben hem gekwetst. We hebben hem beledigd. Door niet in te gaan op de duidelijke openbaring van het evangelie wat vandaag tot ons is gekomen. We hebben het nog even geparkeerd. We zijn er niet op ingegaan. Daarmee bedroef je de Heilige Geest van God. Hij voelt, hij heeft pijn. Waarom? Omdat hij een persoon is. De Heilige Geest is een persoon. Ook heeft de Heilige Geest een wil. Hij kan beslissingen nemen. Hij beslist bijvoorbeeld wie welke gave krijgt. In 1 Korinthe 12 vers 11 lezen we met betrekking tot de gave, dat hij deze toedeelt gelijk hij wil. Er zijn ongeveer 20 genadegaven in de Bijbel. Gaven, bijzondere bekwaamheden die de Heilige Geest bij de wedergeboorte geeft aan de kinderen van God. Je hebt minimaal 1 genadegave. Misschien heb je er 2, misschien heb je 3, maar in ieder geval je hebt de genadegave waarmee je de kerk, het lichaam van Christus, de gemeente, mag dienen. En wie geeft deze gave? Wie beslist wie welke gave krijgt? Nou, zegt 1 Korinthe 12, het is de Heilige Geest. Hij deed de gave uit. Hij schenkt ze. Door een soevereine beslissing van de Heilige Geest heeft hij gaven uitgedeeld. Hij heeft alle kenmerken van de persoonlijkheid. En daarbij doet de Heilige Geest dingen die alleen door een persoon gedaan kunnen worden. Zo geeft hij bijvoorbeeld leiding. Romeinen 8 vers 14. Want alle die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen God. Nou, let u goed op. Dat betekent in de context allereerst dat de Heilige Geest ons leidt om nee te zeggen tegen de zonde. De Heilige Geest in zijn context betekent het alle die door de Geest Gods geleid worden om nee te zeggen tegen de zonde. Die door de Geest Gods geleid worden om te breken met de ongerechtigheid in hun leven. Zijn zonen God, zijn kinderen God, alle die door de Geest Gods geleid worden, waaruit blijkt het dat je een kind van God bent, de Geest van God leidt je om te kappen, te breken met de ongerechtigheid, de zonde in je leven. Maar daarbij leidt de Heilige Geest natuurlijk ook gewoon in ons dagelijks leven. Hij geeft leiding, de Heilige Geest. Een typisch kenmerk van persoonlijkheid, van wat een persoon doet. En ook geeft hij onderwijs. En in Korinthe 2 vers 13 zegt Paulus, hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn. De Heilige Geest leert. De Heilige Geest onderwijst. Een energiebron, een onpersoonlijke force, kracht, kan geen onderwijs geven. Maar een persoon wel. En dat is typisch iets van de Heilige Geest. Hij onderwijst. En daarbij kan hij mensen overtuigen. Johannes 16 vers 8. als hij komt, zegt de Heer, de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, de geest van de waarheid, hij zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij overtuigt. En alleen een geest of een persoon kan overtuigen. En ook bidt hij. U kent allemaal die tekst uit Romeinen 8. De geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij bidt en opnieuw een persoon, alleen een persoon kan bidden. En ten overvloede, de Heilige Geest geeft ook opdrachten. Handelingen 13:2. Toen zei de Heilige Geest in de kerk van Antiochië, toen zei de Heilige Geest, zonden wij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Hij geeft duidelijke instructies. Hij zendt de twee beste krachten uit de gemeente uit naar het zendingsveld toe. Hij geeft opdrachten, specifieke opdrachten. En daarnaast doet de Heilige Geest vele andere dingen in de schrift, waardoor zijn persoonlijkheid onomstoombaar vaststaat. Hij heeft de kenmerken van persoonlijkheid. Hij doet dingen die alleen door een persoon gedaan kunnen worden. Ten derde, hij wordt ook als persoon behandeld. De Heilige Geest wordt als een persoon behandeld. In Handelingen 5 vers 3 zegt Petrus tegen Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? Mensen, een onpersoonlijke kracht kun je niet bedriegen. Je liegt tegen een persoon. Ook kan de Heilige Geest verzocht worden. Kort hierna zei Petrus tegen de vrouw van Ananias, Safira, hoe hebt gij het kunnen overeenkomen om de geest des Heren te verzoeken? Nogmaals, alleen een persoon kun je verzoeken. En ook kun je je tegen de wil van de Heilige Geest verzetten. Nou, let u goed op dat dat vanavond niet gebeurt. Je kunt je tegen de wil van de Heren verzetten. We spreken in de kerk wel over het onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. En er is een onweerstaanbaar werk van de Heilige Geest. Jazeker. En tegelijkertijd leert de Bijbel dat ook het werk van de Heilige Geest weerstaan kan worden. En laat dat niet in jouw leven plaatsvinden. Stefanus zei tegen zijn beulen, hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Handelingen 7, vers 51. Mogelijk dat sommigen van ons dat nu doen. We weten wat de wil Gods is voor ons leven. We hebben duidelijk vanuit het woord gezien wat er van ons gevraagd wordt. Maar we verzetten ons tegen Gods duidelijke geopenbaarde wil. Maar je kunt je alleen tegen een persoon verzetten. Doe dat niet. Heeft de Heere je aangesproken? Word gehoorzaam aan zijn woord. Weersta hem niet. Ten vierde, er worden persoonlijke voornaamwoorden voor de Heilige Geest gebruikt. De Heilige Geest is niet maar een iets, maar iemand. Als je over de Heilige Geest spreekt, of als de Heer Jezus over de Heilige Geest spreekt, dan spreekt hij nooit over een het, net zo min als je over je vrouw als het mens spreekt. Dat doe je niet. Het Griekse woord voor geest is pneuma. De taalkundige regel eist daarom het onzijdige, onpersoonlijke het. Maar in de tekst van de Bijbel wordt deze taalkundige regel bewust overtreden, genegeerd, op het moment dat het over de Heilige Geest van God gaat, dan wordt het persoonlijk voornaamwoord hij gebruikt. De regels van de grammatica worden doelbewust overtreden om duidelijk te maken aan de gemeente van de Heere Jezus Christus dat de Heilige Geest een persoon is. En voor jouw geestelijk leven is het van het allergrootste belang dat je in een goede verhouding staat tot de geest van Jezus, de geest van God, de Heilige Geest. geest die uitgegaan is van de Vader en de Zoon. Nu zit u hier vanavond en u vraagt zich af, mens, waar maken we ons druk over? Goed, ik wil proberen die vraag te beantwoorden, omdat wij nooit de betekenis van de Heilige Geest in ons leven kunnen begrijpen, tenzij wij deze specifieke waarheid vatten. Want nogmaals, de persoonlijke betrekking met de Heilige Geest is de basis van het geestelijk leven. Maar voordat ik daar iets meer over zeg, wil ik u allereerst nog vanuit de schrift ook laten zien dat hij niet alleen een persoon is, maar hij is ook God. En ik verheug me erover om over God de Heilige Geest te spreken. Gelijk aan de Vader en de Zoon. Gelijk in macht, majesteit en heerlijkheid. God de Heilige Geest. Hij is God. Nu, de volgelingen van deze Arius, waar ik het zojuist over had, uit Alexandrië, leerden dat de Heilige Geest een geschapen, onpersoonlijke kracht was. Niet van eeuwigheid gelijk aan de Vader en de Zoon, maar een geschapen superengel of iets dergelijks. Nou, ook deze dwaalleer is op datzelfde concilie in Constantinopel in 381 na Christus krachtig weersproken. Want door de hele Bijbel heen is er een duidelijk getuigenis aangaande de godheid van de Heilige Geest. Zo bezit de Heilige Geest de eigenschappen van God. God de Heilige Geest is volmaakt gelijk aan de Vader. Hij is almachtig. De Heilige Geest is de almachtige geest van God. Job zei het zo. De geest Gods heeft mij gemaakt. Nou, je moet almachtig zijn om de mens te scheppen. Nou lezen we van de Vader dat hij de scheppende God is. We lezen van de Zoon in Johannes 1 en in Colossense 1 vers 15 en ook in Hebreeën 1 dat hij de schepper is. Maar we weten ook dat in het begin de geest Gods over de wateren broeden staat er eigenlijk. En Job zegt, de geest Gods heeft mij gemaakt. Met andere woorden, de Heilige Geest wordt hier als schepper onderwezen. En om schepper van de mens te zijn, moet je almachtig zijn. De Heer Jezus zei, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Daarmee doelend op de wedergeboorte. Dus hij is het die de mens geschapen heeft. Maar zoals we vanmorgen geleerd hebben, het is ook de Heilige Geest die een mens doet wedergeboren worden. Maar hij is niet alleen almachtig, ook is hij alwetend. Want de geest doorzoekt alle dingen, schrijft Paulus. Zelfs de diepten Gods. Hij weet alles, zelfs de diepe, verborgen waarheden in het binnenste van God. De Heilige Geest weet daarvan, omdat hij zelf God is. Hij is alwetend. Ook is hij alomtegenwoordig. Denk aan Psalm 139. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zijt daar, geest van God. Steeg ik ten hemel, gij zijt daar, maakte ik het dodenrijk tot mij sponde, gij zijt er. Ging ik wonen naar het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zijde ik, duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht en licht om mij heen, zelfs de duisternis verbergt niet voor u, Heilige Geest. Het is de Heilige Geest, de alomtegenwoordige Heilige Geest. Ook leert de Bijbel dat de Heilige Geest eeuwig is. De schrijver aan de Hebreeën noemde hem in Hebreeën 9, 14 de eeuwige geest. Nou, dat is zomaar een greep uit de vele teksten waaruit blijkt dat de Heilige Geest God is. Als hij de eigenschappen van God heeft, is hij God. Maar hij wordt ook direct God genoemd. In Handelingen 5, vers 3 zegt Petrus, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? En dan zegt hij in het volgende vers, gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Tegen wie had Ananias gelogen? Tegen de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest in het volgende vers? God. De Geest wordt God genoemd. Voor een grote groep mensen geeft dit intellectuele problemen. Zij vragen zich af, hoe kan God de Vader God zijn, God de Zoon God zijn, God de Heilige Geest God zijn, terwijl er toch maar één God is? Dat is toch onlogisch? Inderdaad, je hebt helemaal gelijk, het is onlogisch. Maar wij leven niet bij logica, wij leven bij de Bijbelse waarheid. Dat overstijgt de logica. Wij leven bij Gods openbaring. En dat is sterker dan logica. Dat gaat boven de logica uit. Maar er komt een dag dat de Heere, hoewel we nu wat dat betreft in de spiegel in raadselen zien, ons verstand zal verlichten. Wanneer wij namelijk onze woning in het Hemels Vaderhuis zullen betrekken. Maar er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan of dit nu wel of niet in de Bijbel geleerd wordt. Vader, Zoon en Heilige Geest, zij alle drie God. Er is één God. Ze hebben dezelfde eigenschappen, dezelfde macht, dezelfde majesteit. Hen komt dezelfde aanbidding toe. En toch is er maar één God. Dat is de belijdenis van Israël. Deuteronomium 6:4. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heere is één. Dat woordje God is het Hebreeuwse Elohim. Nou heb je ook het woordje Eloha. Eloha betekent God enkelvoud. Maar er staat Elohim. Er staat dus letterlijk, hoor Israël, Yahweh, onze God Elohim, goden, onze goden, zijn slechts één Yahweh. Dat is wat er letterlijk staat. En dat kun je niet even afdoen door te zeggen dat het hier om het koninklijk meervoud gaat, want dat is vreemd aan de Hebreeuwse tekst. Daarbij is het koninklijk meervoud iets wat pas veel later in zwang is gekomen. We hebben hier met een meervoudsvorm de Heere, dat is Yahweh, de verbondsnaam. De Heere is onze Elohim, goden. Meervoud. Onze ene God bestaat in drie onderscheiden personen. En we geloven dit met heel ons hart. Ondanks het feit dat we het niet kunnen begrijpen. Zelfs het eerste Bijbelvers gebruikt deze naam. U kent deze tekst waarschijnlijk van buiten. Waar staat in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan lezen we letterlijk in de Hebreeuwse tekst. In de beginnen schiep Elohim. Meervoud. Er staat geen Eloha enkelvoud. Elohim. De hemel en de aarde, dat is de Vader en de Zoon en de Geest Gods zweefde over de wateren. Onmiddellijk bij die magistrale openingspassage van de Heilige Schrift wordt ons de Heere God voorgesteld in zijn meervoudsvorm als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat blijkt ook later uit de tekst waar we bij herhaling lezen over, laat ons mensen maken naar ons beeld als ons gelijkenis. Wij geloven in een drie-enig God. De Vader die ons heeft verkoren. De Zoon die ons heeft verlost. En de Heilige Geest die ons ontdekt heeft aan onze zonde. Die ons wedergeboren heeft doen worden. En die ons verzegeld heeft tegen de dag der verlossing. De drie-enige God. In actie ten behoeve van de redding van de mens. Dat is een gedeeltelijke waarheid, want uiteindelijk doet de Heer het om aan zijn eer te kunnen komen in uw en mijn leven. Dus het Bijbels getuigenis die aangaande is ontegensprekend. De Heilige Geest is een persoon, hij is God. Goed, nu wij dit weten is er de vraag, nou en waar maken we ons druk over? Wat maakt het uit of de Heilige Geest een persoon is? Wat maakt het uit of de Heilige Geest God is? Wat doet het ertoe? Nu, het verschil zit hem in de realiteit en de waarheid dat de Heilige Geest in ons woont. Dat is ook wat we in ons schriftgedeelte hebben gelezen. Johannes 14, vers 16. Leest u maar even mee. Johannes 14, vers 16. Daar is de Heer Jezus aan het woord. En hij zegt, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een ander trooster geven. Ik, de Zoon, Vader, God, troosten, de Heilige Geest. Daar hebben we de drie eenheid in één tekst genoemd. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven om tot een eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der Waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, ik hoop dat u dat gelezen heeft. Er staat bij u, in u en dan staat er voor eeuwig. De inwoning van de Heilige Geest is voor tijd en eeuwigheid. Deze nieuwe relatie, deze permanente inwoning van de Heilige Geest, die over enige tijd, zegt Jezus, na de hemelvaart met Pinksteren zal beginnen, zal tot in eeuwigheid doorgaan. Het zal met andere woorden nooit ophouden of verminderen. Het zal een blijvende, permanente relatie zijn. Wij geloven dat de Heilige Geest in elke waarachtige christen woont in zijn volheid. En wij geloven dat omdat Jezus dat onderwijst. Daar moet je eens over nadenken. De Heilige Geest van God staat op dit moment naast u. Sterker nog, hij woont op dit moment in u. Een goddelijk persoon. Niet een of andere vage, onbeschrijfelijke force of kracht of energie. Nee, een almachtig persoon. Je onderwijzer. Je staat er letterlijk Parakletos, je advocaat, je verdediger, je onderwijzer, je bemoediger, je vriend. Deze goddelijke persoon staat naast je, Parakletos. Para betekent naast je, para, naast, parallelweg, denk maar parallelweg. Naast, Parakletos, trooster, hij die naast je staat, zoals een vriend, naast je staat, sterker nog, in je woont. Alle dagen, eeuwig, zegt de Heere Jezus Christus. En hij staat je terzijde. En hij helpt je. En hij bemoedigt je. En hij is er voor je. Jezus zei tot in der eeuwigheid. Wat een geweldig nieuws. Het gaat hier dus nu niet om de Heere Jezus. Het gaat hier nu niet om God de Vader. Nee, om de derde persoon van de heilige drie eenheid. Hij woont in ons. Je kunt hem misschien niet voelen, je kunt hem misschien niet zien. Maar hij is er wel en hij is net zo reëel als de persoon die naast je zit op dit moment. Net zo reëel, reëler, echter, groter. De aanwezigheid van de Heilige Geest staat gelijk aan de aanwezigheid van de Heer Jezus toen hij nog op aarde was. Ik zeg dat nog een keer. De aanwezigheid van de Heilige Geest in uw leven en het feit dat hij de Parakletos is, dat hij naast u staat, is gelijk aan de aanwezigheid van Jezus toen hij nog op aarde was. Er staat in Johannes 14 vers 16, ik zal u een andere trooster geven. Dat woordje ander betekent een ander van hetzelfde wezen. Het is niet een ander soort, nee, maar een ander van hetzelfde soort, van hetzelfde wezen. Dus wat zegt de Heer Jezus? Ja, ik sta op het punt om naar de Vader te gaan, maar wees u maar niet bedroefd. Want een ander van hetzelfde wezen als ik ben, God, komt. Ik laat u niet als wezen achter, hij zal naast u staan, para. En hij zal u vertroosten, dragen, kracht geven, bij u zijn, alle dagen tot in eeuwigheid. Hij is God van hetzelfde wezen als de Heer Jezus Christus. Compleet gelijk aan Jezus. Dus als we zeggen dat de Heilige Geest voor ons op dit moment is, wat de Heer Jezus was voor zijn discipelen tijdens de omwandeling op aarde, begrijpt u wat ik bedoel. Hij is elk uur, elk ogenblik met ons. Een wonderbaarlijke gedachte, de Heilige Geest van God. Daarbij weet de Heilige Geest als persoon precies wat we nodig hebben. Een persoonlijke kracht weet dat niet. En omdat hij een goddelijk persoon is, kan hij in al onze noden voorzien. Hij kan onze angsten wegnemen. Hoe zou je angst kunnen hebben als je je bewust bent van het feit dat hij naast je staat? Als je werkelijk gelooft wat de Bijbel over hem zegt en wat ik je vandaag onderwijs. Dat betekent dat het einde aan de angst. Dan hoef je nooit meer door angst te stagneren. Ben je bang in het donker? Ben je bang om alleen thuis te zijn? Ben je bang om alleen over straat te lopen? Ben je bang voor indringers of inbrekers die de boel thuis overhoop halen? Nou, die inbreker, let u goed op, komt er niet in tenzij de geest van God hem toelaat, want hij waakt over u en uw huis. Maar laat de Heer het wel toe, dan zal de Heer dat aanwenden ten goede in je leven. Om je te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Wat dat betreft hebben wij niets te vrezen. Het ergste wat ons zou kunnen overkomen, is dat iemand ons om het leven brengt. Dat is alles. Maar dan treden we het hemels vaderhuis binnen. Dan zien we onze liefste. Dan zien we ons leven. Ben je bang voor dieren? Heb je vliegangst? Ben je bang in een drukke winkelstraat? Of in een lift? Ben je bang misschien voor kanker? Ouderdom? De dood? Wat is jouw angst? Jezus zegt, en dat is de implicatie, de betekenis daarvan. Jezus zegt, een helper zoals ik ben is aan je zijde. Wij zeggen dat wel eens. Ach, als de Heer Jezus hier nu maar was. De Heer Jezus zegt, een andere trooster van hetzelfde wezen is naast je. Hij doet precies datgene wat de Heer Jezus deed tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar nu in jouw leven en in mijn leven, in jouw huwelijk en mijn huwelijk, in jouw gezin en mijn gezin. Ik laat u niet als een wezen achter. Een andere helper, gelijk aan de Heer Jezus, is aan uw zijde. In deze gedachte, dat de Heilige Geest als een persoonlijke vriend steeds bij ons is, vinden wij ook de genezing van de eenzaamheid. Wanneer de gedachte dat de Heilige Geest een vriend is, die steeds nabij is, eenmaal in je hart landt, wanneer zich die waarheid, zeg maar, daar wortelt, dan zal er nooit meer een moment zijn dat je echt eenzaam bent. Alleen ja, maar eenzaam nee. Nou, sommigen van u zijn misschien alleen. Misschien dat je een vader of moeder moet missen. Misschien wel een partner. Anderen moeten een partner missen omdat er een scheiding heeft plaatsgevonden in je leven. En dat doet soms nog meer pijn dan bij een sterfgeval. Omdat je je afgewezen en gekwetst en schuldig voelt. En dat verhevigt de pijn. Misschien draai je wel nachtdienst en ben je lange tijd alleen. Maar wees je ervan bewust dat de Heilige Geest, precies zoals de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde bij de discipelen was, bij jou is. Hij is bij jou. Hij staat naast je. Hij woont in je als Jezus. Broeders en zusters, weet dat de Heilige Geest een goddelijk persoon is, die met u is. Train uzelf erin om u bewust te zijn van zijn nabijheid. Ja, om een persoonlijke relatie te hebben met de Heilige Geest van God. Dat zal een leegte in je leven vervullen. Nu, naast deze bemoedigende woorden, is er natuurlijk ook een uitdaging. Als de Heilige Geest niet meer was dan een kracht of een energie of invloed, dan zouden wij ons best doen om daar de hand op te kunnen leggen, net als Simon de tovenaar in Handelingen 8 vers 18, die er zelfs geld voor aanbood. Maar u en ik, wij hebben allemaal een zondige natuur, we zijn lelijk geïnfecteerd door de zonde, tot op het bot hebben we vanmorgen gehoord. Als ik een bovennatuurlijke kracht zou kunnen bemachtigen om die naar mijn eigen goeddunken te gebruiken, dan zou ik die kracht voor egoïstische doeleinden aanwenden. Ik zou die kracht gebruiken om mijzelf rijk te maken, om mezelf belangrijk te maken, om mijzelf te eren, om daarmee al mijn problemen op te lossen en een gemakkelijk en gelukkig leventje te hebben. Ik heb de force. The anointing is in my hand, hoor je sommige mensen roepen. Weet u, de idee dat je zou kunnen beschikken over God de Heilige Geest, werkelijk mijn knieën knikken. Het idee dat je zou kunnen beschikken over de derde persoon van de almachtige, eeuwige, ongeschapen God. En toch worden we vandaag de dag geconfronteerd door massamedia met televisie-evangelisten die door allerlei beweringen menen over de Heilige Geest te kunnen beslissen. Laat mij u ernstig mogen waarschuwen, dat is je reinste dwaalleer. Dat mensen zo doen en een hele zaal gaat plat, of ze vallen in de geest, of ze lachen in de geest, of ze blaffen in de geest, of weet ik wat ze allemaal doen. Er is wel een geest aan het werk, maar niet de Heilige Geest van God. Het is de antigeest. Wij kunnen niet de hand leggen op de Heilige Geest om hem te gebruiken. Hij is God, hij is een persoon. Hij is de Heer die het recht heeft om ons leven te beheersen en te regeren. De vraag is dus niet, hoe krijg ik meer van de geest? Hoe gebruik ik de geest? Maar het is andersom, let u goed op. Hoe krijgt de geest meer van jou? Dat is de vraag. Bij je wedergeboorte heb je de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Maar nu de vraag, hoeveel heeft de Heilige Geest van jou ontvangen? Heb je werkelijk je hele leven aan hem gegeven? Overgegeven? Restloos overgeven? Begin je te begrijpen waarin dit onderwerp zo belangrijk is? Wanneer wij er meer bij stil zouden staan dat hij de almachtige Heer is die naast ons staat en in ons woont, dan zou dat alles wat we doen beïnvloeden. Hier zouden we selectiever zijn in de plaatsen die we bezoeken, want de Heilige Geest gaat met ons mee. De woorden die over je lippen komen zouden we van tevoren screenen, want hij hoort elk woord wat we zeggen, hij luistert toe. Ook de dingen die we bekijken en lezen worden door deze waarheid beïnvloed. Want je weet dat je hem bedroeft door het vuil wat je naar binnen haalt. Het is mogelijk dat je vanavond nog vuil naar binnen haalt. Zelfs vanavond. Dat je niet werkelijk begrepen hebt wat zijn aanspraak is op jouw leven. Door adem de stof dat je bent. Naar het beeld Gods geschapen. De Heer heeft alle recht op de totaalsom van je leven. De goddelijke persoon, de Heilige Geest, ziet, hoort alles wat we zien en horen. Weet u, wanneer ik met echte vrienden samen ben, vraag ik meestal aan hen, wat willen jullie eten? Of waar willen jullie uit eten? Is er een restaurant wat je graag wil bezoeken? Of wat vind je fijn? Of ik pas me eigenlijk aan op dat moment wat zij graag willen. Wanneer de Heilige Geest, de Parakletos, hij die naast je staat, die in je woont, altijd bij je is, dan zou je leven moeten afstellen, instellen op alles wat hem behaagt en hem eert en hem vreugde geeft. Hij leeft in ons en het besef van deze waarheid zal ons motiveren om tot eer van hem te leven. Ik vind het prachtig zoals Torrey zijn onderwijs over de Heilige Geest beëindigt. Hij schrijft, de Heilige Geest is voor ons degene die de Heer Jezus was voor zijn discipelen in de dagen van zijn persoonlijk leven met hen op aarde. Is hij dat voor u? vraagt Torrie. Ken jij de gemeenschap met de Heilige Geest? Kent u de kameraadschap, de samenwerking, de gemeenschap, de omgang, de liefderelatie met de Heilige Geest? Om het met een enkel woord te zeggen, en ik zeg het met heilige eerbied en ontzag. Het enige doel van deze overdenking is u met mijn vriend, de Heilige Geest, bekend te maken. Hij wil ook jouw vriend zijn. We beginnen deze vriendschap door onze zonden te erkennen en te geloven in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En daarna verdiept deze vriendschap zich wanneer wij hem door het woord beter leren kennen en hij de Heer van ons leven mag zijn. Kent u de Heer Jezus Christus als uw verlosser? Heeft de Heilige Geest de heerschappij in uw leven? Ik nodig u uit om de stilte van uw eigen hart te verootmoedigen voor het aangezicht van God. Misschien wel te belijden dat u de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid tot nu toe in uw leven genegeerd hebt. U heeft niet met hem geleefd. U belijdt het. U maakt het in orde. En u geeft u aan hem over. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Ik stel voor dat we in stilte ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere.